Welkom bij Referendum aflevering 9. Vandaag geen gasten. Jullie moeten het met mij doen, alleen. Ik wilde even de tijd nemen om de roadmap toe te lichten. Die hebben we al even kort besproken eerder. Maar hè, de roadmap, dus wat het plan is met Referendum. En een aantal concepten die ik daar bespreek, die ik daar introduceer, die wil ik graag nader toelichten. Jij, als vrij, welgemaakt, uniek individu, hebt recht op zelfbeschikking. Hebt recht op transparantie en inspraak als het aankomt op politieke besluitvorming. Met de juiste technologie kan de democratie radicaal worden verbeterd. En wij hebben een app gebouwd die dit waar kan maken. Referendum. Referendum geeft Nederlanders de mogelijkheid om deel te nemen aan een referendum over alle wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer worden behandeld. Stel het je voor. Zie jij wat ik zie? Maak nu een account aan op Referendum en laat je stem gelden. Altijd. De toekomstvisie, het idee, zoals jullie hier in beeld zien, de roadmap, fase 1, fase 2, fase 3, voor degenen die alleen luisteren, niet meekijken, ik zal een aantal punten hier uitpikken. Fase 1 is natuurlijk vrij voor de hand liggend. Hè. We moeten gebruikers aantrekken en dat is het doel van deze podcast. Dus ja... We moeten natuurlijk, om echt iets te bereiken, genoeg mensen aantrekken. Anders wordt het niet interessant om Referendum serieus te nemen. Hè? Voor degenen die voor het eerst meekijken, luisteren. Het idee van Referendum is dat we met deze app, met dit platform, een alternatief bieden voor maatschappelijke organisatie. Voor hoe wij de maatschappij inrichten. Hoe wij... met elkaar omgaan eigenlijk. Hè. We zijn nu afhankelijk van die 150 mensen, voor het grootste deel, die in de Tweede Kamer zitten, die stemmen over nieuwe wetten. En ja, ik denk dat we beter kunnen. Dat is het idee hiervan. En ja, hoe we dat gaan doen is stemmen over elk nieuw wetsvoorstel dat in de Tweede Kamer behandeld wordt. Onderdeel daarvan betekent... ook het groeien van de redactie. Punt 2 van fase 1. Ik wil graag nieuwe mensen aantrekken. Dus voel je je geroepen? Kom bij het team. Ik maak nu deze podcast voor Referendum. Maar het zou uiteindelijk mooi zijn als veel meer mensen zich ontfermen over nieuwe wetsvoorstellen, over burgerinitiatieven en dergelijke. Zodat er een, hoe zeg je dat, pluriformiteit aan perspectieven ontstaat. Het is niet de bedoeling dat ik dit blijf doen in mijn eentje. Uiteindelijk ja, natuurlijk ook, maar niet alleen. Hè? We willen daarmee dus genoeg gebruikers aantrekken. Het streven is misschien wat ambitieus, maar we hebben hem op 100.000 gebruikers gezet. In fase 1. En daarnaast ook het werven van 10.000 leden. Dat betekent leden van de vereniging. Referendum is ook een vereniging geregistreerd bij KVK. En daarmee hopen we evenementen te organiseren. Gewoon leuke dingen doen, een community op te bouwen. En die leden die betalen ook. En... dat bedrag, de contributie is vastgesteld op 1 euro per maand, 12 euro per jaar, om te kunnen voldoen aan de eis dat we uiteindelijk als politieke partij ook eventueel iets kunnen doen. Hè? De wet schrijft dat organisaties, verenigingen die als politieke partij willen meedoen, die moeten 1 euro minimaal vragen, zodoende. 1 euro per maand. Het werven van fondsen en donaties staat ook in fase 1. Vooralsnog, helaas, hebben wij geen bankrekening. Het is echt ongelooflijk hoe moeilijk dat is om dat aan te maken. Dat zit er aan te komen. De achtergrondcheck is echt duurt maanden. Volgens mij werd er aangekondigd dat het tot 9 tot 12 weken kon duren. Absurd, maar goed. Ik heb meerdere mogelijkheden bekeken en dat was Dat zat er gewoon niet in. Ik heb verschillende banken gecheckt en dat, dit was het enige wat voorlopig mogelijk was, zodoende. Uiteindelijk, als laatste stap in de roadmap, fase 1, zie je staan crowdfunding van de creatie van een native app, iOS, Android. Het is nu nog zo natuurlijk dat Referendapp alleen een webapp is. Hè, dus je kan Referendapp natuurlijk openen op je mobiel, maar daarvoor moet je naar een browser. En uiteindelijk is de bedoeling dat je gewoon een app downloadt uit de App Store en dat je deze zo gebruikt als een gewone app, zoals je dat gewend bent. Dan zijn we aangekomen bij fase 2. Ik zet hem weer even in beeld. Fase 2 houdt in het toegankelijker maken en uitbreiden van de functionaliteit. Dus ik wil graag dat er... Dat het makkelijker wordt voor mensen, niet per se gebruikers, maar mensen om mee te pakken wat we aan het doen zijn. Dus onderdeel daarvan is punt 1 van fase 2, het huren van een professionele studioruimte voor opnames met publiek. Ik zou het geweldig vinden als we uiteindelijk een grote ruimte weten te huren, waar we met mensen in gesprek kunnen, live. He, dus ik zit hier nu in mijn eentje in deze studio. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als we live met mensen kunnen praten, debatteren, van gedachten kunnen wisselen, ideeën kunnen introduceren. En dat dan ook weer publiceren, zodat andere mensen daar ook weer van mee kunnen genieten. Punt 2, realiseren van self-hosted media. Punt 2 van fase 2. Zoals jullie ongetwijfeld niet is ontgaan, doet de mainstream media, de big tech en natuurlijk ook overheden doen er alles aan om hun macht te behouden. En ja, onderdeel daarvan is dat ze samenspannen om nieuwkomers en mensen die de macht challengen, uitdagen. Ja, dat ze die censureren. En daar wil ik niet afhankelijk zijn. Dus het doel is om uiteindelijk niet meer op YouTube, niet meer op Spotify en dergelijke, al die grote platformen, om daar niet meer, maar misschien wel op te publiceren, maar niet meer ervan afhankelijk te zijn. Dus dat we altijd een plek hebben op de website waar alle media op staat, alle video's, alle afleveringen van de podcast, alle audio en zo. Zodat wij helemaal onafhankelijk ons werk kunnen doen. Dan misschien natuurlijk interessanter is het uitbreiden van de functionaliteit van de app. Dan breng ik het lijstje weer even in beeld. Liquid Democracy. Dat houdt in eigenlijk het delegeren van je stem. Dat is ook al eerder even ter sprake gekomen. Wat dat betekent is, stel jij wil jouw stem delegeren aan iemand die je kent. Die kan dan op bepaalde fronten of bepaalde, binnen bepaalde ministeries bijvoorbeeld, kan die namens jou stemmen. Deze functie is er dus nog niet in Referendapp. Maar dat is zeker het streven om dat zo spoedig mogelijk te introduceren, omdat ik ervan overtuigd ben dat daarmee er een oprechtere structuur ontstaat waar mensen hun vertrouwen in, bij neerleggen. We hebben nu eens in de 4 jaar een moment dat we mogen stemmen en op mensen. En daarmee geef je eigenlijk alle verantwoordelijkheid uit handen. Je bent daarna overgeleverd aan wat die 150 mensen doen. En daar heb je verder uiteindelijk niks meer op in te brengen. En de Liquid Democracy zou dat meer decentraliseren. Dus je zou dan een structuur krijgen van vertrouwen en expertise. Ik ken bijvoorbeeld iemand die verstand heeft van zaken als het aankomt op gezondheidszorg. Ik delegeer mijn stem naar diegene. En als het over gezondheidszorg gaat, dan stemt die ook namens mij. Maar het allermooiste ervan is natuurlijk, dit is uiteindelijk stem je op deze manier toch weer op mensen, hè, als je je stem delegeert. Maar die mensen uiteindelijk, die stemmen wel over alle onderwerpen en niet op mensen. Hè? Zoals dat in de Tweede Kamer gebeurt. Dat jouw uiteindelijke inspraak komt neer op het stemmen op mensen. En dat is wat we hier proberen te veranderen. Dat we niet meer stemmen op mensen, maar dat we stemmen op de onderwerpen. Ja. Het tweede punt van fase 2, de nieuwe functionaliteit, is kosten per wet en wetsvoorstel. Wat ik daarmee bedoel is, het lijkt mij een behoorlijke toevoeging als we meer concrete inzicht zouden krijgen in de kosten van wetsvoorstellen. En dat is natuurlijk vaak het geval, hè? Dus als je kijkt naar de memorie van toelichting van een wetsvoorstel, dan staat daar met regelmaat staan daar de verwachte kosten in genoemd. Maar dat zijn bedragen die niet echt tastbaar zijn. Ja, dat zijn hele grote bedragen. Dat is niet echt, je ziet niet wat dat betekent eigenlijk voor jouzelf. Je moet dat terugbrengen naar het individu. Dat is het plan hier. Dat we bijvoorbeeld een kosten van een wetsvoorstel delen door het aantal belastingbetalers of iets in de richting, waardoor het concreter wordt voor het individu wat dit wetsvoorstel zou betekenen op financieel vlak. Ja, dat is niet irrelevant. Daarnaast wil ik het graag koppelen aan de staatsschuld. Dat is de volgende stap, het volgende punt in het lijstje. Staatsschuld in mijn naam. Die twee horen eigenlijk wat mij betreft bij elkaar. Dat betekent dat we daar weer ook hetzelfde doen en laten zien hoeveel schuld de overheid inmiddels in jouw naam heeft. En die dingen bij elkaar brengen. Hè? Dat je uiteindelijk een soort financieel overzicht krijgt wat de overheid namens jou beheert. Iets in die richting. Je snapt wat ik bedoel. Deel daarvan zou ook weer kunnen zijn. Hè? We willen natuurlijk naar een situatie toe waarin we meer inspraak hebben, hè? En meer transparantie. Wat ik net noemde, dat zou kunnen zorgen. Hè? Die drie punten. Liquid democracy. Kosten per wet en wetsvoorstel en de staatsschuld in mijn naam, dat draagt volgens mij bij aan het inzicht wat je verkrijgt en de transparantie. Hè? Je kan zien aan wie je stemmen toebedeelt. Je kan zien hoeveel er uitgegeven wordt en hoeveel schuld je hebt. Dus dat draagt bij aan die bewustwording in die zin. Als we kijken naar een andere mogelijkheid waarop we verder inspraak kunnen introduceren voor mensen, voor de burgers, is het keuzevrijheid van besteding van belastinggeld. Het volgende punt op de lijst van functionaliteiten die we willen gaan toevoegen. Dat houdt in dat, het is nu zo dat er begrotingen worden gemaakt en wederom door natuurlijk politici die daarmee behoorlijk veel macht verkrijgen. En ik denk dat de vraag, waar vraag naar is, dat daar niet altijd evenveel geld naartoe gaat. Of niet voldoende. En andersom. Hè, dat er dingen worden gefinancierd waar eigenlijk geen vraag naar is. En dat zou je dan ook natuurlijk weer terug kunnen zien in die kosten per wet en wetsvoorstel. Hè. Er kan misschien iets heel moois in staan in zo'n wetsvoorstel waarvan je denkt, nou, dit klinkt geweldig. Maar als je vervolgens ziet hoeveel het kost, en het kost bij wijze van spreken 10 of 100 keer zoveel als wat jij ervoor over zou hebben, ja, dan ga je toch wel anders ernaar kijken. En dus die keuzevrijheid van besteding van belastinggeld, zoals ik dat net noemde, dat zou dan inhouden, hè, hoe we dat precies vormgeven is niet duidelijk voor mij nog, daar moeten we nog over nadenken, maar dat zou inhouden dat je misschien in de eerste instantie bijvoorbeeld kan spelen met de marges van de begrotingen van bepaalde ministeries. Dus dat je zegt van, nou, ik betaal, laat ik zeggen, 20.000 euro aan belasting per jaar En van die 20.000 euro gaat 10% naar zorg, gaat 10% naar defensie, weet ik veel wat. Hè? Er zit een bepaalde verdeling in. En dat je misschien met die percentages kan gaan schuiven. Dat je, hè, een soort van balkje hebt waarmee je kan zeggen van nou, ik wil deze maand zoveel geld naar daar en ik wil zoveel geld naar daar. En dat kan dan ook wel of niet aansluiten bij natuurlijk de kosten van de wetten. Hè? En misschien, ja, ik bedenk me dat nu ineens, misschien is het natuurlijk ook wel interessant om de lopende kosten erin op te nemen. Dus misschien nog toevoegen hier aan het lijstje. Hè, de lopende kosten, naast het feit dat nieuwe wetten die ingevoerd moeten worden kosten met zich meebrengen, is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat de lopende kosten zijn. Hè? Dus die begrotingen, ja, om dat misschien beter in kaart te brengen en dat ook op de een of andere manier in dat overzicht toe te voegen. Als we kijken naar het volgende stuk, het uitbreiden naar lokale overheden, het volgende punt op de lijst van functionaliteiten die we willen toevoegen. Uitbreiden naar lokale overheden, dus provincie en gemeente staat hier. Het is een bewuste keuze geweest om in de eerste instantie op nationaal niveau te beginnen, omdat dat natuurlijk alle Nederlanders aanspreekt of aangaat. Maar uiteindelijk is de bedoeling van deze app natuurlijk dus decentralisatie. En hoe bereiken we dat? Niet gemeentes bij elkaar te voegen, maar door ze verder uit elkaar te trekken. Hè? Als we allemaal hetzelfde systeem gebruiken, kunnen we grote projecten samen optuigen, opzetten, uitvoeren. Maar de, hoe zeg je dat? Ja, soevereiniteit zou je misschien zelfs kunnen zeggen. De soevereiniteit en de macht ligt bij de mensen zelf op dat punt. Hè? Dus je zou als gemeentes wel samen bijvoorbeeld een snelweg of een weg kunnen aanleggen ergens. Maar als een gemeente daar niet mee eens is of daar niet aan mee wil doen, dan kunnen ze daar ook gewoon voor kiezen om dat niet te doen. Hè, dus ik zou dat heel mooi vinden om dat op die manier als een soort federatiestructuur aan te pakken. Dus dat je, hè, je hebt dan referenda hebt op nationaal niveau en daaronder heb je de provincies en daaronder heb je de gemeentes. En die hebben allemaal eenzelfde structuur en die werkt zo naar boven omhoog, waardoor mensen toch op grotere schaal met elkaar kunnen samenwerken aan projecten die hun lokale gemeenschap overstijgen. En om dat in goede banen te leiden, is het natuurlijk essentieel, en daar komt het laatste punt van fase 2 bij kijken, namelijk dat projecten goed gemanaged kunnen worden en gefinancierd. He, daar staat als laatste punt projectmanagement en crowdfunding ten behoeve van de publieke sector. Hoe ik dat voor me zie is dat we de liquid democracy, zoals ik die eerder noemde, dat we die combineren met projectmanagement en crowdfunding. He, we kunnen op een gegeven moment projecten gaan indienen. Hè? Dus sinds kort heb ik het burgerinitiatief geïntroduceerd bij referenda. Dus mensen kunnen nu ook een burgerinitiatief indienen, waarmee ze een gehele nieuwe wet introduceren of zelf een wetswijziging voorstellen. Om uiteindelijk die dingen uit te laten voeren, dat is ook nog geen kleinigheid. Hè? Er is nu, Ik heb daar geen zicht op. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat. Wat daar aan de achterkant gebeurt. Hè. Er worden wetsvoorstellen aangenomen, maar die moeten ook uitgevoerd worden. En volgens mij is het redelijk om aan te nemen dat dit is waar het op veel vlakken misgaat. Dat er aan vriendjespolitiek wordt gedaan. Ik wil eigenlijk niet eens speculeren over eventuele corruptie of dergelijke zaken. Ik denk dat wij uit moeten gaan van een systeem waarin we zo min mogelijk vertrouwen hoeven te hebben. Het systeem moet zo ingericht worden dat we geen vertrouwen hoeven te hebben. En dat kunnen we doen door met die projectmanagement en public crowdfunding op een open systeem, een transparant systeem, waar iedereen kan meekijken wat er gebeurt en wie dat managt, hoe ze het doen, wie eventueel projecten wil aannemen. Je zou kunnen zeggen, we hebben hier een wetsvoorstel, dus om dat eenvoudige voorbeeld aan te houden van een weg die gebouwd moet worden. Deze drie gemeentes hebben samengewerkt, die willen een weg daar neer laten leggen. En dan zijn er bedrijven die zich kunnen aanmelden om dat te doen tegen een bepaalde prijs. Die maken een offerte en uiteindelijk kunnen alle betrokkenen kunnen stemmen en akkoord gaan met een bepaalde offerte of niet. Dat zou allemaal gevolg kunnen worden in dat projectmanagement systeem. Ook de financiering ervan uiteraard. Hè? Dus je zou zelfs zo ver kunnen gaan. Kijk, op een gegeven moment is het misschien privacy technisch wordt het lastig. Maar ik denk niet dat het geheel onwenselijk is. Nou, we moeten er in ieder geval over nadenken. Over hoe we dit in zouden richten. Zodat er goed inzicht is in hoe het geld besteed wordt. Hè? Hoe ambtenaren ons geld uitgeven. Ik zou eigenlijk het liefst willen dat we... dat elke euro die gespendeerd wordt door de overheid te traceren is. Het is niet meer astronomische bedragen in een soort eindafrekening. Ik wil eigenlijk toe naar een systeem waarin elk bonnetje, elke declaratie terug te vinden is en te herleiden is naar een persoon en een handeling. Ik denk niet dat dat onredelijk is. Als we kijken naar hoe de overheid omgaat met ons als burgers, namelijk dat zij precies weten hoe wij aan ons geld komen via de Belastingdienst, via onze werkgevers, hoe wij ons geld uitgeven, voor een groot deel, en dat wordt natuurlijk steeds benauwder, om het zo maar te zeggen, met de introductie waarschijnlijk binnenkort van de Central Bank Digital Currencies, waardoor de overheid echt alles te weten komt over hoe we ons geld uitgeven. Ik denk dat we dat moeten flippen. We moeten die machtsbalans, of disbalans eigenlijk is het natuurlijk, moeten we flippen zodat wij als mensen, als burgers, degene zijn met de inzicht in hoe onze, ja, ik wil toch zeggen heersers, want dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. De mensen die met macht ons sturen, wat zij doen. Ik denk niet dat dat onredelijk is. Goed, ik val een beetje in herhaling. Laten we naar fase 3 gaan. Als we kijken naar fase 3 van het plan, van de roadmap. Dan hebben we het over de decentralisatie van de politiek. Het garanderen van inspraak en transparantie en faciliteren van bottom-up organisatie. Dus wat dat inhoudt is... In een notendop, de app zoals die nu bestaat, de webapp of uiteindelijk de native app hè, voor op je telefoon, is niet open. Ik zou in theorie alle stemmingen kunnen manipuleren. Ik zou stemmen erbij kunnen doen of stemmen eraf kunnen halen bij een voor- of tegenstemming. Dat is niet wat we moeten willen. Hè, zoals ik net ook al zei. We moeten een systeem optuigen waarbij je niet afhankelijk bent van vertrouwen. Hè? Zoals ik zeg, in dit systeem ben je afhankelijk van mij en moet je mij maar vertrouwen dat ik me hou aan mijn woord om dat niet te manipuleren. En bij deze, ik geef je mijn woord, maar goed, nogmaals, dan moet je mij vertrouwen. Ik ga dat niet doen, maar het zou mooier zijn hè, als we uiteindelijk naar een systeem toe kunnen waarbij we dat allemaal kunnen, legitimeren? Nee, dat is niet het juiste woord. Verifiëren. Hè, dus als ik nog even terug ga naar het lijstje van fase 3, de punten die staan bij fase 3, dan hebben we het over bijvoorbeeld het koppelen van het systeem aan DigiD. Daarmee zouden we al een behoorlijke stap maken in de richting van het garanderen dat er niet mensen zijn met twee stemmen, om het zo maar te zeggen. Hè? Met twee identiteiten in het systeem. Uiteraard is dit niet helemaal waterdicht. Want ja, degene die dat DigiD-systeem controleert, die heeft dan nog steeds natuurlijk de mogelijkheid om daar extra accounts aan te maken, om het zo maar te zeggen. Maar goed, ik denk dat het een hele grote stap zou zijn als we dat zouden kunnen bewerkstelligen. Daarnaast, als we kijken naar de tweede punt van fase 3, dan hebben we het over het integreren van het systeem met een public blockchain. Ik ben ervan overtuigd, er zullen mensen zijn die het niet met mij eens zijn, met name de Bitcoin maximalists, als die term jullie wat zegt, de mensen die vinden dat Bitcoin de enige crypto is, de enige echte. Maar ik denk dat er meer toepassingen zijn van een public blockchain. Wat dat betekent, public, een blockchain is een ledger, een open systeem dat transacties bijhoudt. En dat is zo ingericht dat je alle transacties dus kan traceren. En met transacties, dat betekent niet per se geld. Geld, ik bedoel ook informatietransacties kunnen dat ook zijn. En op die manier zouden we, omdat een blockchain gedecentraliseerd kan zijn, afhankelijk van hoe je dat inricht, zouden we een bepaalde mate van openheid en zekerheid kunnen garanderen. En ook dus bewijzen. Hè? Omdat die code openlijk toegankelijk is, kan iedereen deze nagaan en kan iedereen controleren of er niet daadwerkelijk ook gemanipuleerd wordt vanuit het systeem. Hè? Dus dat zou een hele mooie stap zijn, wederom in die richting van de decentralisatie van de politiek. Als we kijken naar het volgende punt, het introduceren van NFT's. Sommige mensen, zeker de crypto-fanaten, die zullen een beetje cringen misschien als ik dit zo gebruik. Maar het introduceren van NFT's ten behoeve van de liquid democracy en het transparant stemmen. Het idee van, ik heb een vriend die zit behoorlijk in die wereld en die zegt tegen mij, ja, hiervoor heb je geen NFT's nodig. Voor degene die er niet mee bekend zijn, NFT staat voor non-fungible token, een term die jullie ongetwijfeld wel hebben terug horen komen in het nieuws en dergelijke de laatste tijd, vanwege de plaatjes. Hè? Er werden plaatjes verkocht als NFT's. Maar waar het eigenlijk voor staat, is een non-fungible token kan gebruikt worden als een eigendomscertificaat. Hè? Je zou er iets anders dan een plaatje aan kunnen koppelen. En daarmee een eigendom overdragen, hè, aan iemand. Dus het is een non-fungible, staat voor niet inwisselbaar. Dus het is een unieke token. En volgens mij is er een potentie daar voor het toepassen van anoniem stemmen. Dus als we NFT's, dus non-fungible tokens, als we die unieke tokens zouden gebruiken voor het delegeren van jouw stem, dan zou je op die manier anoniem toch unieke stemmen kunnen garanderen. Hè? Als elke stem er hetzelfde uitziet, dus als we kijken naar briefstemmen bijvoorbeeld, en zoals dat vandaag de dag gaat. Hè? Je hebt een stembiljet en dat stembiljet, dat is hetzelfde ziet dat eruit als alle andere stembiljetten die er zijn. En zodra die stembiljetten ingeleverd worden ergens, dan is gewoon niet meer te traceren waar dat stembiljet vandaan komt, wie het heeft ingeleverd. Ik wil niet zeggen dat we moeten kunnen traceren wie er heeft gestemd, maar dat we zeker zijn dat het een unieke stem is die hoort bij een uniek account. En dat we op die manier proberen af te dichten dat er dubbele stembiljetten zijn. En met zo'n NFT heb je dus een uniek stembiljet gecreëerd, waarmee je je stem dus kan delegeren. En stel je voor dat je dus zo'n NFT delegeert naar iemand. Dus dan heb je bijvoorbeeld een NFT persoonlijk voor het ministerie van Gezondheid. En die delegeer je naar iemand. En diegene, ja, die heeft dan misschien 30 NFT's op dat gebied. En als diegene een stem uitbrengt, dan heeft hij dus 30 stemmen op dat gebied. Voor wetsvoorstellen die gaan over gezondheidszorg. Hè, op die manier zouden we dat kunnen afdichten, denk ik. Ik denk dat daar iets te behalen valt. Vervolgens zouden we, als we kijken naar het volgende punt, zouden we een DAO kunnen introduceren. Dat is ook weer een term uit de crypto-wereld. Een DAO staat voor Decentralized Autonomous Organization. En dat houdt in, hè, weer vertaald, naar het Nederlands staat dat voor gedecentraliseerde autonome organisatie. En dat is een nieuwe organisatievorm, nieuwe organisatiestructuur die in de cryptowereld is opgekomen en die men eigenlijk in staat stelt om zonder werkelijk gedefinieerd hoofd toch samen te komen om, leider bedoel ik, toch samen te komen en dingen te bewerkstelligen. En dat zou je dus weer kunnen koppelen aan dat projectmanagement systeem waar ik het net over had. Waarmee je kan garanderen, zeg ik dit goed? Ja, dat projectmanagement systeem en het crowdfunding systeem uit die vorige fase. Omdat je daarmee kan garanderen wat er gebeurt. Hè? Als je dit dus allemaal op een public blockchain doet, dan kan je dus al die transacties van de publieke sector, dus alle dingen die de overheid uitgeeft, zou je dus kunnen gieten in die nieuwe organisatievorm. Die decentrale organisatievorm. En daarmee dus de staat volledig transparant maken. Hè, dus het management van de staatsfinanciering wordt daarmee transparant. Volledige inzicht. En dan hoef je dus ook niet meer te vertrouwen, maar je hebt gewoon de garantie van die public blockchain dat dingen zijn zoals ze zijn. Ja. En misschien als laatste op de hele lijst van fase 3. Ja, misschien zou dat eerder ook al kunnen. Ik weet niet of dat of die op de juiste plek staat hier. Misschien dat we op een gegeven moment al eerder daaraan toekomen. Maar is het oprichten van de politieke partijen. Dus dat we als vereniging de politiek ingaan en referenda bij wet de nieuwe standaard voor maatschappelijke organisatie maken. Ik begrijp dat dit ambitieuze plannen zijn. Maar ik kan dit gewoon niet loslaten. Ik ben hier al 10 jaar mee bezig met dit idee. En dit moet gewoon kunnen. We moeten de macht die nu misbruikt wordt door de zittende politici en de alle vriendjes en belangen die daarachter hangen, moeten we inperken. We moeten een nieuwe norm afdwingen. Waarmee we een vrijere, eerlijkere maatschappij kunnen bewerkstelligen. Ik wil niet te dramatisch zijn, maar ja, dit is hoe ik het voel. En ik hoop dat jullie zien wat ik hier schets, wat ik hier uiteenzet. Misschien is niet alles helemaal duidelijk meteen. Hè? Voor sommige mensen zullen een aantal van deze concepten volledig nieuw zijn. Misschien voor veel mensen zelfs. Maar probeer ermee te spelen. Hè? Ik denk, als we kijken naar de geschiedenis en uitvindingen. Ik haal graag de gebroeders Wright aan als ik dit probeer over te brengen, hè, dit idee. Mensen verklaren me voor gek als ik zeg dat ik geloof dat zoiets mogelijk is. Dat we kunnen leven in een wereld zonder politici die ons van bovenaf besturen en controleren en manipuleren, hè, voor eigen gewin. Evenals dat de gebroeders Wright ongetwijfeld van mensen te horen kregen dat ze gek waren, dat ze dachten dat ze konden vliegen. Maar het mooie daaraan is, al die mensen die ervan overtuigd waren dat ze niet konden vliegen, die zouden zelf nooit zo ver komen omdat je in de eerste instantie om überhaupt iets te bereiken moet geloven dat het een optie is, dat die potentie er is. Als jij niet gelooft als uitvinder dat je met jouw nieuwe machine kan vliegen, als je niet die overtuiging hebt, dan heb je ook niet de motivatie en de wilskracht om zover te komen. Om het daadwerkelijk te doen. Iedereen die zo gek is om te geloven in zijn eigen uitvinding, het is geen garantie, maar het is wel een vereiste. Iedereen die zo gek genoeg is om te geloven in zijn eigen uitvinding, die heeft een kans om deze te realiseren. En ik hoop dat jullie met mij gaan geloven in deze mogelijkheid, in een betere maatschappij. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken.